zuster Arianda, u mag verder gaan.
Luisteraars, we gaan weer verder met het radioprogramma.
Arianda.
Ja?
U mag verder gaan.
Ja, is goed. Ja, lieve luisteraars, we gaan weer verder met het programma. En het volgende stukje staat Isabel, of een huisvrouw. Die zei dus, sta op, eet brood en in uw hart zij vrolijk. En ik zal u de wijngaard van Naboth, die Israëliet, geven. Dus hij gaat verder. En hij geeft dus die wijngaard. Hij zei dus aan, haar man geven. En dat gaat op een hele subtiele wijze. Ze schreef namelijk brieven in de naam van Agab en verzegelde ze met haar eigen, met zijn signet. Dus hij heeft een soort zegelring en daar werden altijd stampen, stempels mee afgedrukt. En dan weet je dat het van de koning is. Dus hij, met zijn stempel verzegelde zij het. En hij schreef dus brieven in de naam van haar man. Dus die vrouw schreef dus voor haar man bepaalde brieven. Net alsof haar man het had geschreven. En ze stonden die brieven tot de oudste van de stad, tot de edelen die in zijn stad waren, die wonenden in Naboth. En ze schreef in die brieven zeggende, roep een vasten uit en zet Naboth op de hoogste plaats van het volk. En zet tegenover hem twee mannen, zonen Belias, die tegen hem getuigenden, zeggende, gij hebt God en de koning gezegend en voert hem uit en stenigt hem dat hij sterven. En de mannen zijn de stad en de oudste die edelen in zijn stad woonden, deden gelijk als Isabel gezonden had. Gelijk geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. En zij riepen een vaste uit, zette Naboth op de hoogste plaats van het volk. En toen kwamen de twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem. En de mannen, Belials, getuigden van hem tegen Naboth, voor het volk zeggende, Naboth heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem, zodat hij stierf. Daarna zond hij tot Isabel, zeggende, Naboth is gestenigd en Naboth is dood. En het geschiedde toen, toen Isabel hoorde dat Naboth gestenigd en gedood was, dat Isabel tot Agab zeide, sta op, bezit de wijngaard van Naboth, de Israëliet, erfelijk, die hij geweigerd u heeft om geld te geven, want Naboth leeft niet meer, maar hij is dood. En het geschiedde dat Agab hoorde dat Naboth dood was en dat Agab opstand om naar de wijngaard van Naboth, de Israëliet, af te gaan om het erfelijk te bezitten. Dit is een vorm van kinderlijk gedrag. Mama, ik wil dat en dat en dat hebben. Hoe kan ik het krijgen? Nou, mama gaat het wel even voor je doen. Weet je, zo'n soort manier. Maar dit is echt over lijken gaan. Want die Isabel heeft iemand ervoor gedood om haar man zijn zin te geven. Om haar man dat stukje grond te geven. Wat een erfdeel was van hem en van zijn voorvaderen. Maar dat is dus een manipulatief gedrag wat we gelezen hebben. Van dat dus een zonde van toverij is. Dit is echt toverij wat hier gepleegd wordt. Het staat gelijk aan toverij. En daar is de Heer dus echt gebrand op een band. Doch het woord des Heren geschiedde tot Elia. Dus Elia kreeg direct, wanneer dit gebeurde, kreeg de Heer direct van de Heer een boodschap. Want de Heer is niet mee eens. En hij gebruikte Elia als kanaal om het recht te zetten. De Heer, het woord des Heren geschiedde tot Elia. De Tisbiet zeggende, maak u op en ga heen af. Agab de koning van Israël tegemoet. Die te Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij gegaan is om die erfelijk te bezitten. En gij zult hem spreken, zeggende, alzo zegt de Heer, hebt gij doodgeslagen en ook erfelijke bezittingen genomen? Want het was op zijn naam gezet, dus het is ook zijn. Pak je aan, zijn doodslag. Ook al heeft zijn vrouw het gedaan, is ook zijn mede, met zijn mede toestemming. Dus hij heeft ook doodgeslagen. Daar zult gij tot hem spreken, zeggen, alzo zegt de Heer. In plaats dat de hemelen op de honden van Naboth het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja het uwe. En Achab zeide tot Elia, hebt gij mij gevonden, mijn vijand? En hij zeide, ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heer. Hij heeft zichzelf verkocht aan Izebaal, aan zijn vrouw, om wat kwaad te doen is in de ogen van de Heer. Alleen om iets voor elkaar te krijgen, om iets te hebben wat niet van hem is. Zie, ik zal kwaad over u brengen en uw nakomelingen wegdoen. En ik zal van Achab uitroeien al wat mannelijk is. Mitsgaters, de beslotenen en verlatenen in Israël. En ik zal uw huis gelijk maken als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat. Gelijk als het huis van Baesa, de zoon van Ahia. Om de terging waarmee gij mij getergd hebt. En dat gij Baal hebt. En dat gij Israël hebt doen zondigen. Verder, ook over Izebel sprak de Heer, zeggende, de honden zullen Izebel eten aan de voorwel van Jezreel. Dus precies ook op die plaats zal Izebel gegeten worden door honden. Die van Achab sterft in de stad, zullen de honden eten. En die van het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten. Doch er was niemand geweest, gelijk Achab, die zichzelf zo verkocht had om te doen wat kwaad was in de ogen van de Heere. Terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. Zij was degene die aanspoorde. Zij was degene die... Achab was meer gemoedelijk, zullig, weet je wel. En zij was degene die alle touwtjes in handen had. Zij hitste hem op. En hij deed zeer gruwelijke dingen. En wandelende achter de drekgoden naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die de God voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting had gedreven. Dus hij deed die afgoderij van de mensen die uitgedreven waren om hun afgoderij, deed hij zelf. En het geschiedde nu dat als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde in zak en as om zijn vlees lichtte en vastte en lag ook neder in zak en in de zak en ging langzaam. En het woord des Heren geschiedde tot de Tisbiet Elia, zeggende, hebt gij gezien dat Achab zich verandert voor mijn aangezicht, vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik het kwaad in zijn dagen niet brengen, maar in de dagen van zijn zoon zal ik het kwaad in zijn huis brengen. Dus dan zie je dat de Heer ook goed is. Ondanks dat hij zoveel fouten maakte. Hij had zwaarder gezondigd dan zijn voorvaderen. Toch heeft de Heer hem geholpen. Toch heeft de Heer, is de Heer genadig met hem geweest. Waarom? Omdat hij zich verootmoedigd had. Omdat hij dus dingen gedaan had. Hij had de dingen gedaan die de Heer niet kon verdragen, maar en die erger waren nog dan zijn voorvaderen. Maar toch heeft de Heer hem gezegend en is de Heer hem genadig geweest, doordat hij ging vasten en bidden en zich verootmoedigen, omdat hij spijt had van bepaalde zaken. In 2 Koningen 8, vanaf vers 16, er nog iemand geschreven die ook een soort ja, narcistisch persoon was. En dan kan je zien van wat mensen gaan doen als ze een status kunnen krijgen. Of dat ze dus hun ego naar voren kunnen halen. En daarom heeft de Heer zegt van let er niet op voorgestoelte in de kerk. Let niet op dingen in de kerk. Als jij er bent van, hey, ik moet een positie hebben of dat soort dingen. Dat hebben we nu ook ten heden ten dagen. Maar vroeger was het zo dat met koningen, dat ze met elkaar gingen strijden en wie de koning kon zijn. En dat ging soms over lijken. En dat is hetgeen, dat wederstreven met elkaar, dat is hetgeen wat de Heer niet, eigenlijk niet wil hebben. Hij wil zien of we met elkaar kunnen samenwerken. Of we met elkaar, of je de ander uitnemender acht dan jezelf. En dat is wat hij in zijn hart heeft zitten. Niet dat wij een status maken voor onszelf. En Hazael was zo iemand. Het was een koning van Syrië. En hij werd op een bepaald moment door Elisa gezalfd om koning van Syrië te zijn. Daarna kwam Elisa te Damascus. Als Ben-Hadad, de koning van Syrië, krank was, dus hij was ziek. En men boodschapte hem, zeggende, de man Gods is herwaarts gekomen. Toen zei de koning tot Hazael, neem een geschenk in uw hand en ga de man Gods tegemoet. En vraag door hem, de Heere zeggende, zal ik van deze krankheid genezen? Zal ik van deze ziekte genezen? En zo ging Hazael hem tegemoet en nam het geschenk in zijn hand, wetende alle goed van de Damascus, een last van 40 kamelen. En hij kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, hoezo Ben-Hadad, de koning van Syrië, heeft mij tot u gezonden om te zeggen, zal ik van deze krankheid genezen, zal ik van deze ziekte genezen? En Elisa zeide tot hem, ga, zeg, gij zult ganselijk niet genezen, want de Heere heeft mij getoond dat hij de dood zal sterven. En hij hield zijn gezicht staande en zette het vast tot schaamens toe. En de man Gods weende. Toen zei de Hazael, waarom weent gij, mijn heer? En hij zei, omdat ik weet wat kwaad gij de kinderen Israëls doen zult. Gij zult hun sterkte in het vuur zetten en hun jonge manschap met het zwaard doden, hun jonge kinderen verpletteren en hun zwangere vrouwen opensnijden. Wauw. En Hazael zeide, maar wat is uw knecht die een hond is dat hij deze grote zaak doen zou? En Elisa zeide, de Heer heeft mij getoond dat gij koning zal zijn over Syrië. Want, en dan wordt zijn gesteldheid anders, zijn hartsgesteldheid, als hij die koning van Syrië is. En dan gaat hij werkelijk doen wat Elia zei. En dat is echt, er staat iemand voor je. En je weet wat hij gaat doen. Je weet wat hij aan je volk gaat doen. Daarom weende Elia. Hij zegt, ik weet wat je gaat doen. Zo ging hij weg van Elisa. En kwam tot zijn heer, die tot hem zeide, wat heeft Elisa tot u gezegd? En hij zeide, hij heeft tot mij gezegd, gij zult zeker genezen. Een leugen. En het geschiedde dus andere daags, dat hij een deken nam en het in water doopte en over zijn aangezicht uitspreidde en dat hij stierf. En Hazael, de koning in zijn plaats. Dus hij vermoordde dus de koning, omdat hij wist dat het woord van Elia waar was en dat hij koning over Syrië zou worden. Maar zo zie je van hoe egoïsme, als het de kop opsteekt, hoe het kan werken, hoe het kan uitmonden in, ja, in iets vreselijks, zeg maar. In hoofdstuk 9 gaat er dus verandering in komen. Maar voordat we hoofdstuk 9 gaan lezen, wil ik ook dat gedeelte lezen van die koningen Jehoram en Ahasja. Want dat zijn hele belangrijke koningen. Hoezo zeg ik belangrijk? Omdat ze dus... Ze zijn afstammelingen van Jozefat. Maar ze leefden niet zoals Jozefat leefde. Want Jozefat was aangenaam in de Heer zijn ogen. Maar zijn zoon en kleinzoon niet. Maar een andere kleinzoon van Jozefat, die is wel behagelijk in zijn ogen. En dat gaan we dan daarna overlezen. Want Jozefat had twee zonen die belangrijke mensen zijn. Eén Jehoram, of Joram wordt het soms genoemd in andere hoofdstukken, maar of Jehoram. En andere was Ahasja, dat was dus kleinzoon van Jozefat, de zoon van Jehoram. Maar Jehoram had ook een broer en die heette Nimsi en die heeft een andere zoon, wat ook weer een kleinzoon is van Jozefat, en die heet Jehu. En die werd ook uit zijn midden genomen. Dus het zijn twee neven van elkaar. Dus Ahasja en Jehu zijn neven van elkaar. Als we dan daarover gaan lezen. En Jehoram was dus de vader. En die verzwagerde zich dus met de dochter van Ahab. En die dochter van Ahab is een hele belangrijke vrouw ook in de Bijbel. Die geen goed heeft gedaan. En die heette Atalia. En die handelde precies ongeveer zoals haar moeder handelde. Maar Jehoram, in het vijfde jaar van Joram, de zoon van Ahab, de koning van Israël, toen Jozefat koning was van Juda, begon Jehoram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, te regeren. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar te Jeruzalem, Jozefat. Nee, Jehoram. Zoon van Jozef. En hij wandelde de weg van de koningen van Israël, gelijk als het huis van Ahab deed. Dus precies zoals Ahabs huis deed met Isabel, zo wandelde Jehoram ook. En hij nam tot vrouw, en de dochter van Ahab was hem tot vrouw geworden. Dat was Atalia. En Atalia die komt straks weer terug. Als we over haar lezen. Maar dat kan misschien in een volgende programma zijn, omdat we niet zo ver komen. Maar die Atalia is echt een gevaarlijke vrouw ook. En dan kan je zien van, ja, je hebt een moeder, kinderen en kinderen. Maar die kinderen kunnen soms, die moeder kan soms haar eigen kinderen uit gaan roeien. Als ze op een bepaalde positie wil staan, kan het zijn haar hele familie tegenstaan. Daarom staat er ook geschreven, wie zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar. En als je haat hebt tegenover je familie, omdat jij op een bepaalde plaats wil staan en jij de lakens uit wil delen, dan ben je dus gevaarlijk. Daarom ook, en als vergieten ze bloed, moet dat bloed ook vergoten worden. Dus dan wordt er ook de hand geslagen aan die moeder. Ook al heeft ze kinderen die nog leven, ook al heeft ze kinderen die goed zijn, wordt er ook de hand aan de persoon geslagen. En dat is omdat de aarde zo in elkaar zit. Het is al van Kain en Abel af, van dat bloed van Abel roept naar het bloed van Kain. En de Kain voelde zichzelf al niet lekker. En hij zei zo van, nu kan iedereen mij doodmaken. Want dat bloed heeft raak nodig. En toen had de Heer hem een belofte gegeven van, wanneer ze aan jou de hand slaan, zal jouw bloed zoveel maal gebroken worden. En dat is dus een soort bescherming die Kain kreeg. Niet dat hij niet gezegd werd van, ze zouden hem niet dood kunnen slaan, dat zou wel kunnen. Maar zijn bloed zou 7 maal gebroken worden of meerdere malen gebroken worden. Dus dat er meerdere mensen dood zouden gaan als de hand aan hem sloegen. En dat is een soort schrik waardoor mensen weggaan om daar niet aan te beginnen. Maar het heeft hem niet vrijgezet van die vloek. Het staat niet geschreven in de Bijbel dat Kain vrijgezet was van die vloek. Omdat hij dus zijn eigen broer vermoord had. Dus Jehoram was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaren in Jeruzalem. En hij wandelde op de weg van de koning van Israël, gelijk als het huis van Achab deed. Want de dochter van Achab was hem te vrouw geworden. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Mede om met die Atalia, waar hij mee getrouwd was. Hij deed dus wat kwaad was in de ogen. Doch de Heren wilde Juda niet verderven om Davids knechts wil, gelijk hij hem gezegd had. En hij wilde hem ten alle tijden voor zijn zonen een lamp geven. En ja, in zijn dagen vielen de Edomieten van onder het gebied van Juda af en maakten een koning over zich. Daarom toch Joram over naar Saïr en de wagenen met hem. En hij maakte zich desnachts op en sloeg de Edomieten van rondom die daar waren. Daartoe de overste de wagen en het volk vloot in zijn hutten. De Edomieten evenwel vielen van onder het gebied van Juda af. Tot op deze dag. Toen viel Libna in dezelfde tijd. En de overige nu in de geschiedenis van Joram en alles wat hij gedaan heeft, is het niet geschreven in het boek van de koningen van de kronieken van de koningen van Juda. En Joram ontsliep bij zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad David. En Ahazia, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. En Ahazia, de koning van Juda, die was in het 12e jaar van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël. En begon Ahazia, de zoon van Jehoram, de koning van Juda, begon dan te regeren. 22 jaar was Ahazia oud als hij koning werd en hij regeerde 1 jaar te Jeruzalem. 1 jaar maar. En de naam zijn moeder was Atalia, de dochter van Omri. Zie je, Achab wordt niet eens meer genoemd. Nu wordt Omri genoemd. Waarom? Omdat Omri een beter karakter had dan Achab. Achab is helemaal uit de boeken weg geweest. Dus de dochter van Omri, de koning van Israël. Dus dat is de dochter van, eigenlijk de dochter van Achab. Omri was haar opa. En hij wandelde in de weg van het huis van Achab. En deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Gelijk het huis van Achab. Want hij was een schoonzoon van het huis van Achab. Hij was Achabs schoonzoon. Ja, hij was een schoonzoon van het huis van Achab. Oh ja, want hij was van de dochter van Achab. En dan waarschijnlijk had hij ook een van het huis van Achab weer iemand getrouwd. Dus was hij eigenlijk met zijn eigen neef of nicht getrouwd. Zijn eigen nicht getrouwd. Hij was een schoonzoon van het huis van Achab. En hij toog met Joram, de zoon van Achab, op in de strijd. De Ramot Gilead. Hazael, de koning van Syrië. En ze sloegen Joram. En de Syriërs sloegen Joram. Dus de koning, ze sloegen dus de koning van Israël, die Joram heette. En toen keerde Joram, de koning, weder om, opdat hij de Israël helen zal van de slagen. En ze lieten de Syriërs te ramen, die hem te ramen geslagen hadden, als hij streed tegen Hazael, de koning van Syrië. En Ahazia, de zoon van Jehoram, de koning van Juda, kwam af om Joram, de zoon van Achab, de Israël te bezien. Want hij was ziek. Dus ze gingen naar Achab. De zoon van Achab toe. Hij ging naar Joram toe om hem te bezoeken. En toen riep de profeet Elisa van de zonen der profeten. een van de zonen der profeten en zeiden tot hem: God uw lende en neem deze oliekruik in uw hand en ga heen naar Ramoth Gilead. En als gij daar zult komen, zo zie, daar zult gij Jehu, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimsi, dus het is de neefje van Ahazia, want Jehoram was ook een zoon van, Jozafat, en Nimsi is ook een zoon van Jozafat. En daar was dit Jehu een zoon van. Dus familie. En ook uit het huis van Jozefat. Dus hij had ook recht op koningschap. En dat hadden ze dus aan hem gegeven. En ga heen, sta op uit het midden van zijn... En laat hem opstaan uit het midden van zijn broederen. En breng hem in het binnenste van de kamer. In de binnenste kamer. En neem een oliekruik en giet het uit op zijn hoofd en zegt: zo zegt de Heere, ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Een zoon van Jozefat, de koning van Juda, wordt gezalfd als koning over Israël. Doe daarna de deur open en vliet en vertoef niet. Dus de jongeling ging heen en... van de profeet heen naar Ramoth Gilead. En toen hij kwam, zie, daar zaten hoofdmannen van het Heer. En ze zeiden, hij zeide, ik heb een woord aan u, o hoofdman. En Jehu zeide, tot wie van ons allen? En hij zeide, tot u, o hoofdman. En toen stond hij op en ging in huis. En hij had dan een grote olie op het hoofd. En zeide tot hem, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u gezalfd over het koning, als koning over het volk des Heren, over Israël. Gij zult het huis van Achab, uw heer, slaan, opdat ik het bloed van mijn knechten, de profeten, en het bloed van alle knechten des Heren breken van de hand van Isabel. Dus het bloed was nog niet gebroken. Isabel heeft dus mensen van de Heer, die de Heer diende, heeft ze dus omgebracht. En daar lust de bloedschuld op haar. Maar het bloedschuld was nog niet gebroken. Maar Jehu moest dat gaan doen. Die moest dat bloedschuld gaan wreken. En het ganse huis van Achab zal omkomen. En ik zal van Achab uitroeien al wat mannelijk is. En ook de beslotenen in Israël. Want ik zal het huis van Achab maken als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en als het huis van Baasa, de zoon van Ahaja. Ook zullen de honden Isabel eten op een stuk, in het stuk lands van Jezreel. Dat is dus waar die wijngaard is, die ze dus eigenlijk heeft verhandeld. Er zal niemand zijn die haar gaat begraven. En toen deed hij de deur open en vloot. En als Jehu uitging tot de knechten zijns heren, zeide men tot hem: is het al wel? Waarom is deze onzinnige tot u gekomen? En zei hij tot hen: gij kent de man en zijn spraak. En ze zeiden tot hen: gij kent de man en zijn spraak. Maar ze zeiden: het is een leugen. Geef het ons te kennen. En ze zeiden: zo en zo heeft hij tot mij gesproken. Zo zegt de Heere, ik heb u gezalfd tot koning over Israël. Toen haastte hij zich en een ieder nam zijn kleed en legde het onder hem op de hoogste trap. En zij bliezen met de bazuin en zeiden: Jehu is koning geworden. En ze geloofden dus Elisa en ze hebben gelijk gehandeld. Alsof maakte Jehu, de zoon van Jozefat, de zoon van Nimsi, een verbintenis tegen Joram. Joram is nu te Ramoth Gilead bewaard. Hij en gans Israël uit oorzaken van Hazael, de koning van Syrië. Maar de koning Joram was wedergekeerd, omdat hij zich in Israël helen zal van de slagen die hem de Syriërs hadden gedaan. En als hij streed tegen Hazael de koning, als hij dus streed tegen Hazael de koning van Syrië. En Jehu zeide, zo wie met jullie er wil is, laat niemand van de stad uittrekken en ontkomen om dit in Israël te gaan verkondigen. Toen reed Jehu en hij toog naar Israël, want Joram lag al daar en Ahazia, de koning van Juda, was afgekomen om Joram te bezoeken. Dat was al aan de hand, ja, ondertussen. En de wachter nu stond op de toren te Israël en zag de hoop van Jehu als hij aankwam en zeide, ik zie een hoop. Toen zeide Joram, neem een ruiter en zend hun lieden tegemoet. En dat zei hij, zeggen, is het vrede? En de ruiter te paard toog heen met hen heen tegemoet en zeide zo tegen de koning, is het vrede? En Jehu zeide, wat hebt gij met mij vrede te doen? Keer om achter mij. En de wachter gaf te kennen en zeggende, de bode is tot hem gekomen, maar hij komt niet meer weder. Dat is dus, zijn dus mensen die zich dus omkeren en zeggen van, als ze overtuigd zijn van, hé, degene die op mijn heer afkomt, die is beter dan mijn heer zelf, dan ga ik met die groep mee. Dan hoor ik niet meer tot die groep die niet goed is voor mij. En zo krijg je dus mensen op je hand. En dan is het gewoon zoiets van, wie is op de hand? Want sommige mensen zijn zo gemanipuleerd dat ze niet iets meer durven te doen. Dan zitten ze onder de druk van die heerser of van die tiran. Maar als er dus een groep komt die eigenlijk die tiran komt verslaan, dan zie je dus dat die mensen soms niet meer op de hand van de tiran zijn, maar dat ze ook willen dat die tiran niet meer bestaat. Of dat ze ook willen dat die tiran zijn werk niet meer uitvoert. En dan krijg je dus een soort verdeeldheid in die groep dan, maar ten goede voor het goede en niet voor het kwade. Er zijn een andere tot ruiter te paard als deze tot hem gekomen was en hij zeide, zo zegt de koning, is het vrede? En Jehu zeide, wat hebt gij met mij, hebt gij met de vrede te doen? Keert om naar mij en achter mij. En de wachter gaf dit te kennen, zeggende, hij is ook aan hen gekomen, maar hij komt niet meer reden. En het drijven is als het drijven van Jehu, de zoon van Nimsi. Want hij drijft onzinnelijk. Toen zei de Joram, span aan. En hij spande zijn wagen aan. Zo toog Joram de koning af van Israël uit. En Ahazia, de koning van Juda, en ieder op zijn eigen wagen. En zij togen uit Jehu tegemoet. En vonden hem op het stuk lands van Naboth, die Israëliet, precies dat stuk land, wat ze dus met Ezebel verhandeld heeft aan haar eigen man. Want het bleef nog steeds Naboth zijn grond. En het geschiedde nu dat als Joram Jehu zag, dat hij zeide, is het ook vrede, Jehu? Maar hij zeide, wat vrede, zolang als de hoererijen van uw moeder Ezebel en haar toverijen zoveel zijn? Toen keerde Joram zijn hand en floot en zeide tot Ahazia, het is bedrog, Ahazia. Maar Jehu spande de boog met volle hand en schoot Joram tussen zijn armen, dat de pijl ging. En hij kromde zich in zijn wagen. Toen zei Jehu tot Bidkar, zijn hoofdman, neem en werp hem op dat stuk land van Naboth, die Israëliet. Want gedenk, als ik en gij nevens elkander achter zijn vader Agab aanreden, dat hem de Heere deze last opleide en zeggende, zo ik gisteravond niet gezien heb het bloed van Naboth en zijn zonen, zegt de Heere, ik zal niet, ik zal u dat niet vergelden op dit stuk, zal ik dat niet u vergelden op dit stuk land, zegt de Heere. Nu dan neemt en werpt hem op dat stuk land naar het woord des Heeren. Het bloed van Naboth is vergoten op zijn eigen land. Dus gebroken, het is gebroken. Hier kan je zien dus dat dat bloed gebroken is. En zo zie je dus hoe de Heer werkt. Dat het niet zoiets is dat hij niet geen bekommernis heeft met mensen. Hij wil dus precies hetgeen hebben op het juiste tijd. En op de juiste tijdstip, wanneer de tijd gekomen is, dan wordt het dus gedaan. Wordt dat bloed dus gebroken. En dat is dus ook zo. Met het bloed van de heiligen die nu in deze tijd dus vermoord worden, die liggen onder het altaar. Dat staat in hoofdstuk 6 hè, van het boek Openbaring. Die mensen zitten van, hey, wanneer, hoe lang liggen wij nog onder dit altaar, zodat voordat het bloed van ons gebroken wordt aan hen die op de aarde wonen. En ze moeten dus een korte tijd wachten totdat de volheid der heidenen vol is, die evenzo dus gemarteld worden om Christus naar zijn wil. En dat is het gewoon wat nu ook aan de hand is. Die liggen nog steeds dus onder het altaar. Ze krijgen een wit kleed, maar ze liggen onder het altaar. Dus hun zielen worden gebroken. Want het bloed zit in de, ja, de ziel zit in het bloed, hè. Daarom is het ook belangrijk dat het bloed gebroken moet worden. Daarom ook als er dus een offering werd met bloed gedaan. Zodat het bloed ons reinigt van alle zondes en alle ongerechtigheden. Dat is een soort atomen, zeg maar. Een soort een zalving wat in dat bloed zit, waardoor we dus onder het bloed gedekt zijn. Waardoor de zonde, het bloed de zonde wegneemt van ons. Waardoor we dus een soort bloedtransfusie krijgen met het bloed van de Heer Jezus. Vroeger hadden ze het bloed van bokken en schapen. Maar nu is het één offerlam, dat is de Heer Jezus. Die is voor onze zondes en onze ongerechtigheden is hij gestorven. En daardoor kunnen we beroep doen op zijn bloed, dat vergoten is op Golgotha's kruis. En kunnen we ons onder zijn bloed stellen. Hoeven er geen schapen en bokken op deze manier geofferd te worden. Maar het bloed van het offerlam, de Heer Jezus Christus, die in meer dan 2000 jaar geleden voor ons geleden heeft, voor onze zonden en onze ongerechtigheden, die wast ons rein van alles wat verkeerd is. Als we het belijden aan hem, er spijt van hebben, het niet meer willen doen, dan gaat hij ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar we kunnen iedere keer weer bij hem komen, omdat we in een wereld leven waar je dus in zonde kunt vallen. Daarom is zonde, je hebt twee soorten zonde. Je hebt zonde dat je een zondige levensstijl leidt. Bijvoorbeeld een verslaving is een zondige levensstijl. Maar ook bepaalde gewoontes die je gewend bent om te doen. En waar de Heer je nog niet van overtuigt, of misschien de Heer je wel van overtuigd hebt, maar jij daarin wil blijven zitten. Dan wordt het een patroon, dan wordt het een levensstijl. En dan wordt het je een eigen iets. En dan moet je echt van die troon afstappen om tot bekering te komen. Om van die trots weg te gaan. En je hebt ook zonde, daar kan je invallen. En dat is makkelijker, want zodra men in die zonde valt, denk je, hey, iets gaat fout hier. Die zonde die vernietigt en daardoor komt de persoon tot bekering en zegt van, hé, ik wil dit niet meer doen. Dit is een ding, dat wil ik uit mijn leven hebben. En de persoon gaat er van alles aan doen. Die verootmoedigt zich voor de Heer. Die zegt, Heer, vergeef me. En hij wil zich bekeren en zegt, ik wil dat niet meer doen. En draait zich 180 graden om het goede te doen. En dan is het gewoon zoiets van, dan zegt hij van, ga je weg en zondig niet meer. Kijk, de Heer is niet gekomen om de wet weg te halen. De wet is nog steeds van kracht. Als je in het verkeer zit, de wetten zijn gewoon van kracht. Alles wat in het Oude Testament staat, is gewoon van kracht, wat wet betreft. wat het betreft de straf die op de zonde rust, die wij dus doen, die overtreding, de straf die daarop rust, die heeft hij voor ons gedragen. Dat is dus dat de wet van zonde en dood niet over ons komen. En de wet van zonde en dood is, als jij dat doet, dan ga jij sterven. Of dan krijg je een straf op dat soort dingen. En die wet heeft hij verbroken. Dat betekent wel dat je gewoon aan de wet moet houden. Want hij zegt van, want zonde is gewoon overtreding van de wet, van Gods wet. Maar de wet van zonde en dood is dat je dus, als jij dat doet, dan ga je dus straf krijgen. Je gaat boete krijgen. En die straf kunnen wij niet aan. Omdat die straf veel te hoog is. Dat in het Oude Testament zie je het. Worden mensen gestenigd. Worden mensen door vuur gehaald. Worden mensen... opgehangen worden. Of worden gestenigd. Dat is veel te zwaar. En dat is dus veranderd. Geen mensen hoeven daar meer voor te sterven. Je hoeft alleen je zonde te belijden. En na te laten. En vergeving te vragen aan de Heer. En het niet meer te doen. En dat is gewoon bekering. Bekering is dat we dus ernaar streven om zo rein mogelijk voor de Heer te leven. Dat we ernaar streven om zelfs de kleinste foutjes daar alert op te zijn. En de Heer om vergeving vragen. Dat is bekeren. En we moeten dus leren om dus de stem van de Heer te verstaan en de gevoeligheid, zodat we dus door de geest worden overtuigd als wij een overtreding maken. Want we kunnen het niet in eigen kracht. In eigen kracht falen wij. We hebben Gods heilige geest nodig die in ons woont. Hij is door zijn geest woont hij in ons. De Vader en de Zoon wonen in ons. Want het is God in zijn volheid die in ons woont, want God is geest. En door zijn geest woont hij in ons. En die heilige geest heeft hij gestuurd om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid, oordeel. En dan kunnen we dus onderscheid maken van wat hij wil en wat deze wereld wil. En dan moeten we kijken van, hoe dichter we bij hem blijven, hoe gehoorzamer we aan dit woord, aan de Bijbel zijn, hoe reiner wij leven, hoe meer we zelf heiligen, hoe meer we onszelf leegmaken voor hem, dat hij ons kan vullen, hoe beter wij zijn stem op den duur kunnen verstaan. Maar het gaat van ons uit, hoe willen wij ons toewijden? Hoeveel tijd willen wij besteden aan de Heer Jezus? Hoeveel... uren wil je dus voor het Heere altaar zitten om alles aan hem over te geven, zodat je gedachten, want het is net als een computer, je slaat alles op in je gedachten, in je hart, in je leven, en dat kan op den duur, wordt het te veel. Maar dan is het ook goed om te zeggen van, Heer, hier heeft u dit, hier heeft u dat, het zij vreugde, het zij verdriet, want vreugde kan je ook van de Heer afhouden. Het mooiste is als je dus Matthäus 5 tot en met 7, dat is eigenlijk je fundament, is de bergrede. Die is eigenlijk een richtlijn. Want dan komt het Oude Testament en Nieuwe Testament in samen. En het wordt samen één. En dan zie je dat het eigenlijk, doordat je de Heer Jezus hebt aangenomen, zwaarder is dan in het Oude Testament. Omdat je in het Oude Testament bepaalde regels had van oog om oog, tand om tand. En nu staat er geschreven, keer je andere wang nog toe als je op je rechterwang slaat. En ook over het scheiden, van Mozes heeft een scheidbrief gegeven. Maar ik zeg u, van wie niet, op een andere wijze zijn man of vrouw verlaat, dan door overspel. Die zorgt dat er overspel met die man of vrouw gepleegd wordt. Dus dat er eigenlijk niet een andere reden is dan overspel om je man of vrouw te verlaten. Dus dat soort dingen zie je dat het bepaalde dingen dus zwaarder zijn geworden omdat de Heer nu in ons woont. Hij leeft in ons. Hij leeft door ons. Maar dan zie je ook dat we het niet in eigen kracht kunnen. Niemand van ons kan het in eigen kracht. bevalen steeds weer. Als we het in eigen kracht proberen, bevalen het. Dan kan je het beter zeggen, heren, ik kan het niet. Ik weet niet hoe ik het moet doen, maar ik geef me aan u over en ik wil gehoorzamen. Help me te gehoorzamen. Help me te doen wat u van mij verlangt. En dan zal je zien dat je leven met passen vooruit gaat. Want dan verwacht je het van hem. Je verwacht het niet van mensen. Je verwacht het niet van jezelf. Je verwacht het niet van omstandigheden. Maar je verwacht het van hem. Doordat je op hem focust. Doordat je met hem een relatie aangaat. Een relatie betekent dat hij niet alleen jij spreekt, maar dat hij ook mag spreken. En dat is de Heer die wil graag tot ons spreken. Hij wil graag dat we dus een relatie met hem aangaan. En dat we dus met hem rekening houden in alles. Want deze wereld is alleen in hem en door hem te overwinnen. Om in deze wereld te leven. Je merkt het ook van, kijk, als je dus als er moeilijkheden zijn, is er maar één God die door mensen aangeroepen wordt. Of het nou moslims zijn, of nou het zijn atheïsten, of maakt niet uit wat. Als ze in moeilijkheden komen, of ze hebben ergens een moeite mee, of iets gaat niet zoals ze wensen, roepen ze maar één naam. En dat is de naam van de Heer Jezus. Die roepen ze aan. Ze zeggen het met hun mond. Hun hart is misschien ver van hem, maar ze roepen wel die naam aan. Dan weet je ook van, hé, er is maar één God die kan redden. En dat is de Heer Jezus. De naam boven elke andere naam. Er is geen hogere naam. En daarom deze naam kan voor sommige mensen een vloek zijn. Maar voor degene die echt eeuwig leven willen, is deze naam een zegen. De naam van de Heer Jezus Christus. En het is vaak, wordt die naam weggevaagd, omdat ze dus die naam niet willen. Omdat de wereld deze naam vaak niet wil ontvangen. Maar het is de enige naam waarin redding zit. En vergeving zit. De naam boven elke andere naam. En het is niet alleen Jezus. Want Jezus was een gewone naam. Ook in die tijd was het een gewone naam die ze ook aan kinderen gaven. Maar het gaat om de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus. Omdat hij Messias was. Dat is de naam van hem. Dus de volle naam is het altijd de Heer of Koning Jezus. De Heer Jezus. Dat je met respect zijn naam behandelt. Want anders dan spreek je gewoon een naam uit. Er zijn ook artiesten nu bezig, net zoals Snoop Dogg en Kanye West, die een andere soort Jezus verkondigen dan de Heer Jezus Christus, die dus voor onze zonde gestorven is. Zij verkondigen een Heer Jezus waarbij je je helemaal niet hoeft te bekeren. Een Heer Jezus waarbij je helemaal niet, waar je leven gewoon kan leven als in de wereld, zeg maar. Maar niet één waarbij je een sober leven leidt en waarbij je dus verwacht tot je redding en verlossing. En dan maken ze de naam van de Heer Jezus populair. Maar het gaat er niet om populair. Het gaat erom van, ben je gered? Geloof je in hetgeen wat hij voor ons gedaan heeft? Geloof je in het sterven aan het kruis? Dat hij dat hij 3 dagen in het dodenrijk is geweest om de machten van het dodenrijk te verbreken. En dat hij daar opgestaan is en leeft. En dat wij met hem mogen leven. Hemelse Vader, ik dank u wel, o Vader, voor dit woord, o mijn God, Heere. Ik dank u wel, o Vader, dat u mensen doet inzien, o Vader. Dat het leven zonder u niets is, Heere. En dat ze alert zullen zijn, Heere, op de tekenen der tijden. En ook op mensen, o Vader. Dat ze niet in zee gaan met mensen, o Vader, die hun ziel kapot maken, oh mijn God, Heere. Heere, maar dat ze zullen zien op u, Heere Jezus. Want Heere Jezus, u, Heere, spreekt het woord, o Vader, Heere. U bent het woord, o mijn God, Heere. En ik dank u wel, o Vader, voor dit woord, o mijn God, Heere. Dat u dit woord wilt zegenen, o Vader. En Heere Jezus, dat u, Heere, ook de mensen aan wilt raken, o Vader. O Heere, om dit woord, o Vader, dat gaat over, Heere. Dat we niet op mensen moeten zien, maar als we op u moeten zien, Heer Jezus. Dat uw wil, o Vader, zal geschieden in ons leven. En ik dank u wel, o Vader, dat u, Heere, de mensen uithelpt, o Vader, die misschien in problemen zijn, o mijn God, Heere. Zij, o Vader, die misschien onder druk zijn van andere mensen, o mijn God, Heere. Dat u vrijheid, dat u open deuren wilt geven voor vrijheid, Heere. Dat u een perspectief wilt geven om niet op die mensen te vertrouwen, maar op u, Heer Jezus. Want u heeft het volbracht, Heere. U heeft het werk volbracht. En ik dank u wel, o Vader, dat u degene bent, Heere, die de stille naprediker is, Heere, van elk woord gesproken. Heer, ik dank u wel, Heere, voor uw liefde en uw genade in uw wonderbare naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Amen, zuster Hanna. Bedankt u wel ook vannacht voor de bijdrage dat u geleverd heeft aan de uitzending van Sefanya Radio. De Heer zegen u rijkelijk en tot over 2 weken weer.
Ja, tot over 2 weken.
Dank u wel. Goed hetzelfde.
Ja, dank u wel.
Voor 10 in de uitzending van Sefanya Radio. Een uitzending die wij gaan afsluiten met een reggae nummer.
Why worry when you can pray? Yeah. You know, invisible hands are waiting to guide you. Invisible hands will show you the way. Have faith in the Lord. He's always beside you. So pray. Invisible hands. keep you from harm. Have faith in the Lord. He's always beside you. So pray and believe and help you receive from him.
En hiermee zijn wij ook aan het einde van de uitzending. Zo deed het leed. Tot 12 uur vannacht met een aflevering. Bedankt voor het luisteren. Radio Parousia UV7.